Maar we beginnen met een ontgoochelde Arabier. Goedemorgen, Ghamzedine Zawgui.
Goedemorgen.
Mag ik jou een ontgoochelde Arabier noemen?
Er is ontgoocheling. Ja.
En de ontgoocheling heeft te maken met het jaar 2011. Dat was het jaar van de Arabische lente. Het moment waarop heel de wereld dacht, ja, de dictators van de Arabische wereld, hun tijd is voorbij. We dachten dat daar de democratie zou uitbreken. En ondertussen weten we dat daar de grote oorlog is uitgebroken. Daar heb je niet, het is niet echt daarover dat je een boek hebt geschreven, maar je hebt een boek geschreven dat heet Dictators. Over die figuren die daar maar niet weg te krijgen zijn.
Ja.
En de vragen, dat hoor je soms wel eens in gesprekken. Goh, de Arabische wereld en democratie, dat gaat blijkbaar niet goed samen. Dat is de vraag waaruit je vertrokken bent. Hè?
Dat is ook de reden waarom ik het boek heb geschreven. Het is ook gestart vanuit een soort vaststelling ook over het pessimisme nadien. We waren in het begin, en we, dan bedoel ik zowel in de Arabische wereld als bij ons, beleidsmakers, opiniemakers, waren in het begin zeer enthousiast. Mm-hmm. De Arabische wereld leek dan plots een polsslag te hebben. Ook in de berichtgeving bengelde de Arabische wereld doorgaans er is achteraan in de pickorder viel weinig interessants te melden. Want ja, je had daar toch altijd die sterke leiders, die dictators. Je had wel de oorlog van Irak in 2003. Maar kom, er was weinig verandering. En dan zijn er ineens die dramatische opstanden. En dan verwachtte iedereen van, en nu wordt elke scepter gebroken. Nu zal elk Arabisch land snel omgeturnd worden tot een democratie, alsof het een soort van IKEA-bouwpakket is dat je zo even in elkaar steekt. En dan zie je een aantal maanden en zeker jaren nadien, dan is het één grote chaos. Veel bloed, veel geweld. En dan zie je ook een pessimisme, zowel in de Arabische wereld als bij ons. En de vraag die ik mij dan ben beginnen stellen, is van hoe komt dat? Ik bedoel, is de Arabische wereld inderdaad gewoon slecht toegerust? Ligt het aan die stammenmentaliteit, zoals sommigen beweren? Ja. Of is er meer aan de hand?
Ja. Je zou op de duur gaan denken, ze waren beter af met hun dictators dan met de chaos en de oorlog en de ellende van nu.
Ja.
Maar daar zullen we het helemaal op het eind van het gesprek misschien terug over hebben. Wat ik zeer interessant vond in jouw boek, is om te lezen, het hoofdstuk te lezen over, ik weet niet of ik hem de oer-dictator moet noemen, want er zijn natuurlijk wel dictators voor hem geweest ook, maar de figuur van Nasser. Ja. President van Egypte in de jaren 50 is dat. Ik ken die naam wel. Ik weet ook dat er een soort van ideologie bestaat die Nasserisme heet. Maar veel meer dan dat was het niet. Ik vond dat een revelerend hoofdstuk.
Het is een fascinerende man. Ik bedoel, er zijn heel veel dictators geweest in de geschiedenis. Uiteraard Nasser is niet de eerste dictator, maar is de meest opmerkelijke dictator in de Arabische wereld.
Ja.
Waarom? Omdat hij zeer charismatisch was, omdat hij op het juiste moment is gekomen. En dan bedoel ik op het moment waarbij dat er de meeste Arabische landen waren, niet de meeste, maar een aantal waren intussen onafhankelijk, maar dat was zo'n beetje een semi-onafhankelijkheid. Ik bedoel, de Britten en de Fransen hadden nog veel, mengden zich nog in de lokale politiek.
We zitten begin jaren 50, hè?
We zitten begin jaren 50, dus daar was ook een zekere onvrede in die samenlevingen over het feit dat dus, die koloniale invloed was er nog steeds. De Arabische wereld voelde zich op vele vlakken cultureel, politiek ook een beetje achtergesteld. En dan komt er een leider als Nasser, heel charismatisch, wel bespraakt, spreekt de taal van het volk. En die kan ook de Arabieren terug een soort van trots geven, want hij zet de koning in Egypte dan af.
Nou, was Egypte een koninkrijk? Ik dacht dat ze een farao hadden, maar
ja, farao's. en dan is er een koninkrijk geweest, dat al gestart is eigenlijk ten tijde van de Ottomanen. Die koning was trouwens ook een heel extreme figuur in die zin dat hij in tijden dat er een soort van Dickensiaanse ellende was, er was geen drinkbaar water, weinig elektriciteit, die man had grote lusters in zijn huis, zijn lievelingseten waren oesters, iemand noemde hem een maag met een kop. En dan komt iemand als Nasser, die is misschien toepasselijk nu vandaag in het programma, maar dan komt iemand als Nasser die zegt van kijk, we gaan het land teruggeven aan de Egyptenaren en we gaan het land ook heropbouwen, we gaan ons ervoor zorgen dat mensen trots zijn, dat er meer welvaart is, dat er werkgelegenheid is. En hij is daar ook in geslaagd. In de eerste jaren van zijn bestuur, van zijn dictatuur uiteindelijk, was er de garantie voor hoogopgeleide. Er was trouwens ook meer onderwijs, meer keuze uit universiteiten waar je gratis kon studeren. Maar afgestudeerden hadden de garantie dat ze nadien in het grote overheidsapparaat konden gaan werken als ambtenaar. Ook op cultureel vlak veel subsidiering. Dus dat gaf een zekere wind in de culturele sector.
Ja, dat was een gouden tijd voor Egypte.
Dat was een gouden tijd voor Egypte.
Maar ze zaten wel met een dictator.
Maar ze zaten met een...
Dus leefde dictator in dat geval. Dat is een goede dictator.
Ja, in die historische context wel, omdat er was een soort van ongeschreven afspraak, een soort van sociaal contract, waarbij Nasser eigenlijk zei van, kijk jongens, jongens of bevolking, maar er zit wel zo'n soort van patriarchale houding in. Ik geef jullie een beter georganiseerd land, een land waar jullie ook een betere toekomst kunnen uitbouwen voor jullie en jullie kinderen.
Was dat een militaire staatsgreep?
Dat was een militaire staatsgreep. Nasser was zelf een officier. Ze noemden zich ook de vrije officieren.
Ja. Maar ik moet eerlijk bekennen, ik ken Nasser alleen van de Nero-strips.
Ja.
In der tijd. En ik wist niet dat het een dictator was, want in die strips komt hij eigenlijk als een redelijk sympathieke figuur naar voren.
Maar dat was ook een sympathieke man. Je hebt ook sympathieke dictators.
Wacht, wanneer ben je dan een dictator? Als je de oppositie gevangen zet, uitschakelt, vermoord?
Ja.
Tot iedereen luistert naar wat je zegt? Of wat is de definitie?
Het is zo, als je kijkt in de geschiedenis, een dictator, dan moet je eigenlijk al teruggaan naar het oude Romeinse Rijk. Een dictator was een speciale functionaris die gedurende een beperkte tijd, maximaal 6 maanden, van de Senaat het mandaat kreeg om de orde te herstellen. In tijden van oorlog, bijvoorbeeld. Dus heel interessant. Ja, echt een crisismanager.
En na 6 maanden ging die ook werkelijk weg.
Dan moest die en dan ging die weg tot er iemand kwam die Keizer heette. Die zichzelf heeft laten benoemen tot dictator voor het leven. En een man die eigenlijk ook heel slim inzag dat als dictator ben je iemand die stabiliteit brengt. Maar tegelijk heb je een zekere sluimerende crisis nodig, want die crisis legitimeert je positie als dictator. Dus dictators zijn
Als alles goed gaat, aanvaardt men geen dictator.
Die tegelijk stabiliteit brengen, maar tegelijk ook een zekere sluimerende onvrede en chaos in stand houden. Nu, er zijn veel tinten grijs onder dictators en we denken doorgaans aan iemand als Hitler en Stalin. Dat zijn heel archetypische, moorddadige dictators. Maar sommige dictators zijn geen Stalin natuurlijk, maar maken ook van een aantal tactieken gebruik om hun positie in de macht, in de cockpit van de macht te verstevigen en maken, net als Keizer, zeg maar, van die tactiek gebruik waarbij ze aan de ene kant zich profileren als een stabiliserende factor in de samenleving, maar tegelijk ook iemand die op heel sluwe manieren zorgt voor een zekere crisis, kleine brandjes managed, omdat hij, er zijn nog niet veel zij's geweest, die brandjes nodig heeft.
Ja, dus zo'n dictator zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, het is toch een noodtoestand, we moeten preventief kunnen arresteren.
Bijvoorbeeld?
Dat soort trucendozen.
Ja, het is een hellend vlak. Ja, klopt ook. Als je bijvoorbeeld kijkt naar, nu neem ik een sprong in de tijd en een geografische sprong, als je kijkt naar Oekraïne en de Oranje Revolutie, Janukovic en zo, het invoeren van een noodwet wordt natuurlijk vaak beargumenteerd in de zin van, het is nodig. We moeten vermijden dat er echt chaos of anarchie losbarst. Maar tegelijk gaat men die noodwet gaan misbruiken om een eigen positie te verstevigen.
Terug naar Nasser. We hebben al verteld dat hij dictator was, maar Egypte naar een gouden economische periode heeft gebracht. Wat we zeker ook moeten vertellen, is de historie van de Aswan-dam en de Suez-crisis. Ja. Want dat heeft het imago van Nasser in de Arabische wereld geweldig bepaald. Vertel het verhaal van de Aswan-dam.
Ja. Dat was zijn grote succesverhaal. Hij heeft er vele gekend, maar in 1956 beslist Nasser om het Suezkanaal, die smalle kanaal, een soort van luchtpijp van de wereldhandel, om het te nationaliseren. Want het was voordien gebouwd door de Fransen, gebouwd door Egyptenaren natuurlijk, maar onder voogdij van de Fransen.
Ja, dat is tussen de Middellandse Zee en de...
Ja, dus aan de Sinaï-woestijn eigenlijk.
Welke Sven, welke zee? De Rode Zee?
Ik dacht, als hij een zin afmaakt, dan hoef ik het niet te doen. Ik weet niet, is het Rode of is het de
maar
Rode Zee?
Het is een enorme
handelsweg, hè?
Ja, een enorme handelsweg. En de Britten en de Fransen waren de grootste aandeelhouders. Nasser wilde een grote dam bouwen in het zuiden van Egypte. Zou voor elektriciteit zorgen. Zou er ook voor zorgen dat het landbouwgrond veel beter, meer en efficiënter kan geïrrigeerd worden. Dus hij had geld nodig en hij dacht van, ik kan het geld halen uit het Suezkanaal. Dus we gaan het Suezkanaal nationaliseren. Hij heeft dat zonder inspraak gedaan van de grootste aandeelhouders.
Nationaliseren, dat wil zeggen de Fransen en de Engelsen eruit voilà. Gooien en het wordt Egyptisch.
Het wordt Egyptisch.
En we gaan tol heffen.
Voilà. En hij heeft dat tijdens een toespraak gezegd, kreeg daarvoor een donderend applaus. Het was eigenlijk een middelvinger die hij opstak naar het Westen om te zeggen, jongens, het is gedaan, het is ons land, ons geld.
Maar hij wist toch dat de Fransen en de Engelsen dat niet zouden nemen?
Dat wist hij en heeft daar een gigantisch risico genomen. Een risico die gelukkig in zijn eigen voordeel is uitgedraaid, want Eisenhower, de toenmalige Amerikaanse president, heeft zich gemoeid. Gemoeid in die zin dat de Fransen en de Britten natuurlijk het niet over zich konden laten gaan. Dus die zijn militair ingegrepen, samen met Israël trouwens. Nasser ging de oorlog zeker verloren zijn tegen een veel beter geëquipeerd en georganiseerd leger, Europees leger en Israëli's. Maar Eisenhower, hij had zijn eigen programma. Dus je zit dan in een beginnende Koude Oorlog context en hij wilde vermijden dat een belangrijke Arabische leider daardoor in de handen zou gedreven worden van de Russen.
Ah, ja.
Dus Eisenhower heeft eigenlijk gewoon gezegd tegen de Fransen en de Britten van jongens, het is gedaan. Bovendien moeten jullie wakker worden in een nieuwe tijd. En dat is een nieuwe tijd waarbij wij als Amerika de nieuwe supermacht zijn en die koloniale spelletjes moeten ophouden. Ja. Dus Nasser komt als grote overwinnaar uit de strijd.
Heeft de kolonisator verslagen.
Heeft een enorm risico genomen, maar daardoor heeft hij een politieke kwantumsprong gemaakt waarbij hij van een eerder onbekende, schimmige officier gaat naar een ster.
Ja.
Dus de andere Arabieren keken met veel ontzag en bewondering naar Nasser en dachten van, wij moeten ook zo iemand hebben.
En toen viel hij dood. Hè? Ja. Want hij is gestorven toen 52 was of 53 was zoiets. Van een,
is jong gestorven aan een hartaanval, ja.
Maar de schaduw van Nasser hangt tot op vandaag over de volledige Arabische wereld. Want Nasser heeft, en dat spreekt eigenlijk voor zich als je dat verhaal hoort, natuurlijk kreeg hij navolgers in de buurlanden.
Ja, die kreeg navolging in de buurlanden, maar al heel snel bleek dat er niemand was die in de schoenen kon.
Noem eens een naam van een opvolger, dat gaat meteen veel duidelijk maken.
Gaddafi.
Voilà, ja.
Gaddafi is een echt grote, grote bewonderaar, bijna slaafse bewonderaar van Nasser. Toen hij een staatsgreep pleegde in 1969, zijn groepje officieren heette ook de Vrije Officieren, net zoals het groepje van Nasser. Hij heeft ook zijn revolutie opgedragen, zijn staatsgreep opgedragen aan Nasser. Maar wat je ziet bij veel Arabische leiders na Nasser, is dat ze een flauw afkooksel waren van die leider. Ze hadden niet meer het charisma en ze konden vooral, en dat is denk ik de crux van het probleem, ze konden het sociale contract dat Nasser had met de bevolking, ik geef jullie stabiliteit, ik geef jullie een zekere welvaart in ruil voor politieke gehoorzaamheid, dat contract konden ze niet meer aanbieden. Het was een medaille met één kant, een slechte kant.
En dat was werkelijk zo. In het geval van Nasser, hij eiste volledige gehoorzaamheid, maar het Egyptische volk kreeg daar werkelijk welvaart voor in de plaats.
Er was uiteraard geen schriftelijk contract, maar die stilzwijgende overeenkomst was er ook. Mensen houden zich ver weg van de politiek, want je hebt een leider die weet wat er moet gebeuren en je krijgt in ruil ook, je ziet ook de vooruitgangen die geboekt zijn, maatschappelijk, cultureel, dus je legt je daarbij neer.
De Universiteit van Cairo was ook een plek waar heel veel revolutionairen uit de buurlanden opgeleid zijn. Ik denk Gaddafi ook, of daar twijfel ik nu aan, maar Saddam Hussein zeker.
Saddam Hussein heeft daar een tijdje doorgebracht, moest op de vlucht gaan, want had iemand was betrokken bij een aanslag in Irak. Arafat zat daar ook,
dus Arafat, ja.
Cairo was zeker toen het culturele epicentrum van de Arabische
en
wereld.
Die spiegelden zich allemaal aan het voorbeeld van Nasser om in hun eigen land hetzelfde.
Dronken daar de ideologie van Nasser op en hebben geprobeerd om een Nasser-achtige samenleving uit te bouwen in de Arabische wereld.
Zitten we daar aan iets wat wezenlijk is geworden voor de Arabische volksaard, om dat woord nu maar eens te gebruiken, dat vertrouwen in die dictator, want hij zou wel eens een nieuwe Nasser kunnen zijn?
Nee, absoluut niet. Het is vrees ik zeer menselijk. In tijden van crisis, van economische malaise, zoeken mensen hun toevlucht tot iemand die charismatisch is, maar die tegelijk ook kan zeggen van ik kan met oplossingen komen snel. Die leider legt
verlicht despoot.
Verlicht despoot. Ik bedoel, de fascinatie admiratie voor sterke leiders is zeer uitgesproken in Frankrijk. Is Tony Blair zei ook van zichzelf van ik ben een sterke leider, ik leid mijn partij. Iemand als Donald Trump is uiteraard geen dictator, maar toch iemand die zich wil profileren als een sterke leider. Wat ook in Amerika toch belangrijk is, je moet je echt kunnen profileren als iemand die sterk, efficiënt is, die al dat gemarchanderende politiek soms een beetje probeert te omzeilen en zo. Ja. En in tijden van chaos, in tijden van oorlog, in tijden van geweld, is die hunkering, dat smachten naar naar zo'n leider die een uitweg, een snelle uitweg wil bieden uit dat labyrinth van problemen, is zeer verleidelijk. Dus dat was trouwens bij ons in Europa ten tijde van de Franse Revolutie ook zo. We hebben een leider als Napoleon, die zich profileerde als een revolutionair leider. Ja, die werd op handen gedragen, althans in het begin, omdat het ook iemand was die zei van we kunnen een eind, of ik kan een einde maken aan deze chaos. Ik kan het land terug op de rails krijgen, ja. Krijgen beter. En dat zie je in de Arabische wereld opnieuw.
Maar eigenlijk zeg je nu, wij hebben een verkeerd beeld van wat een revolutie in wezen is. Dat is niet een moment waarop plots alles verandert. En
het is niet alleen een historische, dramatische gebeurtenis, dat is het ook. Maar het is vooral een proces dat vaak heel lang duurt, met veel omwegen, dat heel rommelig, heel veel tegenstrijdige evoluties. Opnieuw, als je kijkt naar de Franse Revolutie, we focussen dan doorgaans op wat het eindresultaat daarvan is, maar als je kijkt in het begin, je had ook een periode waar bijvoorbeeld in het begin een Engelse romantische dichter als Wordsworth heel lyrisch over was. Alles gaat veranderen voor de Fransen en voor de wereld uiteindelijk. Maar dan bleek dan toch dat na een paar jaar dat het een heel bloedig conflict was, waar er heel veel doden zijn gevallen, heel veel verschillende rivaliserende groepen binnen die Franse samenleving. Het heeft 6 decennia aangesleept. Dus dan denk ik van, nee. Zoals ik eerder ook zei, het is niet gewoon een aantal ingrediënten toevoegen. Democratische ingrediënten of liberale idealen is goed roeren in die pot en dan klaar is Kees. We hebben een democratie.
Hoe is het in de Arabische wereld gegaan? Want het is begonnen in Tunesië, hè? De Arabische Lente, dat was de eerste opstand.
Ja. Ja.
Hoe is het daar vandaag? Want in Egypte bijvoorbeeld, wat nadien is geweest, ben je met een dictator begonnen en we zijn terug met een dictator geëindigd. Ja. In Tunesië, denk ik,
gaat het veel beter, maar ook daar moeten kanttekeningen geplaatst worden. Het is een prille democratie, het is per definitie een heel fragiele democratie, waarbij politieke moorden of aanslagen zoals die door de terreurgroep Islamitische Staat onlangs, zorgt ervoor dat die prille democratie wel eens opnieuw zou kunnen instorten. Maar Tunesië doet het veel beter. Een tijdje terug bijvoorbeeld is de premier Essed ontslagen. Daar is ook veel politiek gekonkel waarom die man is ontslagen. Maar het meest opmerkelijke is, die man is weggestemd en heeft zich uiteindelijk ook neergelegd bij die beslissing. Heeft een staande ovatie gekregen.
Geen staatsgreep, geen burgeroorlog.
Dus men blijft oplossingen zoeken binnen die politieke arena. Dat is zeer opmerkelijk, maar er zijn nog altijd veel problemen. Die economische malaise houdt aan. De reden waarom de economie het slecht doet, afgezien van de aanslagen die zorgen voor verminderde inkomsten uit toerisme, heb je ook een economie die nog altijd heel hard focust op de kuststeden omwille van de handel.
Ja, ja.
Een lage kostenindustrie, terwijl je zit in Tunesië met een zeer hoog opgeleide bevolking die geen aansluiting vindt bij die lage kostenindustrie. Dus een mismatch. Die problemen blijven, die frustratie blijft, verklaart ook voor een deel waarom Tunesië ook de hofleverancier is van Syrië-strijders.
Ah, is dat zo? De meeste komen uit Tunesië?
Heel veel. Ik denk dat er vanuit Tunesië intussen meer Syrië-strijders zijn vertrokken dan uit heel Europa samen. Dus dat is een interessante en tegelijk ook cynische tegenstrijdigheid. En het zijn ook dat soort tegenstrijdigheden waar ik in mijn boek ook op focus. Omdat, ja, het gaat beter. Tunesië is een lichtpunt in die Arabische Lente. En we moeten zien wat het succes daarvan is. Het feit dat men ruzie maakt. Maar binnen de politiek doen wij ook trouwens. Maar nee, het succesverhaal is tegelijk ook geen mirakelknop, een soort van knop waar je op kan duwen en dan zijn tegelijk ook alle economische problemen opgelost. Ja. Die zijn er nog altijd.
Wat mij verbaast als Europese man die door en door door de democratie doordecent is, dat in de Arabische wereld blijkbaar geen verlangen is dat op de allereerste plaats staat, democratie. En dat, wat Sven daarnet zei, in Egypte de ene dictator vervangen wordt door de andere dictator, dat je dat vaak ziet, dat een seculiere dictator vervangen wordt door een religieuze dictatuur, dat ISIS, dat IS succes heeft, wat alles behalve een democratie is.
Ik vraag me af of mensen überhaupt bij revoluties een uitgesproken verlangen hebben naar een democratie. Men heeft eerder een uitgesproken verlangen, denk ik, naar een waardiger leven. Karama, waardigheid, was ook een kernwoord bij die Arabische opstanden. Mensen denken zeker niet in abstracte begrippen als een rechtsstaat. Zelfs vrijheid van meningsuiting is op zich wel belangrijk, maar ik denk mensen willen, zeker in tijden van economische malaise, willen brood op de plank, willen een leven dat waardiger is, waarbij ze niet constant geïntimideerd worden door veiligheidsdiensten, waarbij mensen uit je eigen familie niet opgepakt of gemarteld zijn geweest. In de Arabische wereld was het zo ver gekomen dat leiders, zeker leiders zoals Assad en Gaddafi, een dermate repressief systeem hadden. En ik herinner me ook als kind in Tunesië, iedereen kende wel iemand die ooit is opgepakt en gemarteld is geweest. Dus je wil daar vanaf. En ik denk ook om opnieuw die sprong en die vergelijking te maken met de Franse revolutie, ook daar wilden mensen minder belastingen betalen. De voedselprijzen waren gestegen, zoals in de Arabische wereld vanaf 2008 trouwens ook. Dus ik denk, bij revoluties willen mensen verandering, willen verbetering. En dat vertaalt zich niet noodzakelijk, althans niet in het begin concreet, in een liberale democratie. Maar de waarden die misschien aanleiding kunnen zijn tot die liberale democratie, die zitten er wel. Men wil rechtvaardigheid, men wil een staat waar iedereen gelijk is voor de wet, bijvoorbeeld. Dus die waarden waren er wel.
Hoogst interessant boek, het heet Dictators en het is geschreven door Ghemzeddin Zaghawi.
Interne keuken.